Zo, een hele goede morgen allemaal. Goed om hier met jullie te zijn. Heerlijk om met elkaar te kunnen zingen, God groot te maken. Om ons hart en onze gedachten op Hem te richten. Dit moment. Maar dat is natuurlijk niet het enige moment om ons hart en onze gedachten op Hem te richten. Maar het mag ons ook weer helpen gedurende de week om met Hem bezig te zijn. En dat is geweldig dat we zo dan op dit moment samen kunnen komen. Hè, met een gedeelte hier, met anderen thuis op dit moment of op een ander moment. Om Gods woord ook te mogen openen. En daarin ook van Hem te horen. God spreekt tot ons door zijn woord. Nou, ik heb er vanmorgen voor mezelf boven gezet. Standvastig geloof. Over struikelen en stralen. Daar gaan we het met elkaar over hebben vanmorgen. Hoe blijven wij als volgelingen van Jezus standvastig in een tijd waarin het steeds makkelijker wordt om ons mee te laten voeren, tenminste naar mijn idee, door allerhande opvattingen en overtuigingen die de wereld waarin we leven heel normaal vindt. We worden overladen zo vaak door een lawine aan informatie, aan meningen, overtuigingen, geclaimde waarheden. En dan vragen we ons af, hoe moeten we hier nu mee omgaan? Het zijn, als we op internet zitten in elk geval, algoritmes die bepalen wat wij meekrijgen van wat mensen allemaal vinden via Google, via Facebook, via YouTube en allerhande andere vormen van social media. Je zoekt ergens naar, je klikt erop en vervolgens bieden slimme zoekmachines die dingen aan die zij voor jou relevant vinden, omdat je daar misschien een paar keer op geklikt hebt. En ik geloof dat we daarmee het gevaar lopen dat we in ons denken gevormd worden door die dingen die ons aangeboden worden, die ons voorgeschoteld worden. Nou, die hele coronaperiode heeft dat, denk ik, alleen maar in een stroomversnelling gebracht, omdat we meer en meer online zitten en daarnaar zoeken en dus dingen krijgen waar wij mee bezig zijn. De vraag is, hoe moeten we hier nu mee omgaan? Want het is niet noodzakelijkerwijs datgene wat de Bijbel ons leert. En dat kan verwarrend zijn in deze tijd. Ik geloof dat de verwarring in deze tijd alleen maar groter geworden is. Dat er niet per se meer duidelijkheid is gekomen. Dat er niet per se meer eenduidigheid over dingen is gekomen. Sterker nog, ik denk dat er gewoon heel veel meer ideeën op ons afgekomen zijn. En maak daarin maar eens de juiste keuzes. Hoe gaan we daar nu mee om? En wat heeft de Bijbel ons hierover te vertellen? 2000 jaar geleden was dat internet er nog niet. Maar de Bijbel heeft ons daar veel meer over te vertellen dan dat we wellicht denken. Ik wil jullie vanmorgen meenemen naar een van de kortste brieven in de Bijbel. Het is de brief van Judas. Het is niet meer dan 1 A4'tje met ruim 800 woorden. Je leest het in een minuut of 5. Dat hoeft natuurlijk niet, want dan halen we er niet uit wat erin zit. Maar als je dat wil, dan zou dat kunnen. En misschien zouden we het vandaag wel een column noemen. Kort, scherp, to the point en het laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Tegelijkertijd is het een brief van een man met een bewogen hart voor zijn lezers. De lezers toen en de lezers vandaag. Voor ons, vandaag. Als we deze brief lezen, dan horen we daarin het hart van een man met een verlangen om duidelijkheid te scheppen. Aan het einde van deze brief staat een van de mooiste zegenbedes. Zoek het maar even op, wellicht heb je het inmiddels al gevonden. Aan het einde van Judas staan deze woorden. Aan hem nu, die bij machten is, u en jou voor struikelen te bewaren en je smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht nu en tot in alle eeuwigheid. Dit is ook de conclusie van een zeer indringende, actuele brief. Als je als volgeling van Jezus dreigt te struikelen over allerhande misleidende, onbijbelse opvattingen, dan kan God jou daarvoor behoeden, zegt Judas. Hij wil jou, hij wil u laten schitteren in zijn heerlijkheid. En daarom, zegt Judas, komt hem alle eer en majesteit en glorie toe. Daar hebben we ook al over gezongen met elkaar. Daar mag ons hart op gericht zijn. Nou, laten we maar eens gaan zien wat we daarover kunnen leren van Judas. We beginnen met de eerste twee versen van deze brief. Judas 1, het is maar één hoofdstuk, vers 1 en 2. Daar lezen we, ik gebruik af en toe een wat andere vertaling voor de duidelijkheid. En deze twee versen lees ik nu uit de Groot Nieuwsbijbel. Daar staat: Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan hen die geroepen zijn door God de Vader, door hem worden bemind en door Jezus Christus worden beschermd. Ik wens u barmhartigheid, vrede en liefde in overvloed. Nou, een paar opmerkingen over deze opening. Want voordat je dan die brief gaat lezen, is het goed om eerst te weten, door wie is hij eigenlijk geschreven? Als ik een artikel of een boek lees of naar een studie luister, wil ik graag weten door wie dat gegeven is of door wie dat geschreven is. Ongelooflijk belangrijk in dit tijdperk waarin er, zoals ik net al zei, van alles op ons afkomt. Wie zegt dit eigenlijk? Wat is zijn of haar achtergrond? Wat zijn zijn of haar overtuigingen? Wie heeft dit geschreven? Wie is deze Judas? Deze Judas is de broer van Jacobus, dat zegt hij zelf. Hij is, en daar zou je eigenlijk wat meer voor moeten kijken, maar ik geef het jullie nu mee. Hij is ook de halfbroer van de Heere Jezus. Samen met Jezus opgegroeid in hetzelfde gezin. En net als zijn andere broers en zussen kon hij eerst ook niet geloven dat zijn broer werkelijk de zoon van God is. En dat kun je je misschien ook wel voorstellen. Gewoon die oudste broer. Wat die toch allemaal zegt, dat is toch wel heel vreemd. Wat hij doet trouwens ook. Behalve dan voor die eerste 30 jaar, maar ook daarin kan ik me voorstellen dat ze zich regelmatig afgevraagd hebben en gezegd hebben, hij is toch wel een beetje anders. Hij is niet zoals iedereen. Wie is hij toch? Dat moeten ze zich regelmatig afgevraagd hebben. En als hij dan vanaf zijn 30ste jaar in het openbaar treedt, ja, dan werd het alleen maar vreemder voor ze. Hij is toch mijn oudste broer. Wie is hij toch? Dat hij claimt zonde te kunnen vergeven. Wie is hij toch dat hij daar gewoon naar mijn laatste toe gaat en ze geneest? Oh, ik kan me zo goed voorstellen dat deze Judas als halfbroer, die in hetzelfde gezin is opgegroeid als Jezus, gezegd heeft, ik kan hier niks mee. Wie is die broer van mij toch? Hij kon het niet geloven. En dat spraken ze ook wel uit. We lezen er niet heel veel over, maar de keren dat we erover lezen, weten we, ja, ze begrepen het niet. En Jezus zei zelf ook, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers en mijn zussen? Dan zij die geloven in mij, dat ik werkelijk de Zoon van God ben. En hier merk je al van, ja, op dat punt waren zij er nog niet. Maar nadat Jezus was gestorven, nadat hij weer opgestaan was uit de dood en terugkeerde naar zijn plek in de hemel, dat hij zich gezeten had aan de rechterhand van de Vader, ja, toen gingen ze geloven dat wat hij ons verteld heeft, dat wat we gezien hebben, dat is werkelijk waar. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is de Zoon van God. Dat is wat we straks ook mogen vieren met elkaar in het avondmaal. Hij is werkelijk die opgestane Heer. Hij is voor mijn zonde gestorven en hij is weer opgestaan. Dat is wat Judas ging geloven. En als we dan deze opening van Judas lezen, dan zien we dat hij er niet prat op gaat. Dat hij, ja, dat hij de broer van deze Jezus is. Ik ben eigenlijk de broer van de Zoon van God. Ik ben met hem opgegroeid in hetzelfde gezin. Lezen we nergens. Hij zegt wel, ik ben de broer van Jacobus. Niet, ik ben de broer van Jezus. Wat hij zegt, ik ben een dienstknecht van Jezus. Staat er eigenlijk nog sterker in het Grieks. Dat weten we misschien wel. Ik ben een slaaf van Jezus. Hij is mijn Heer. En daarbij zien we dat familierelaties niet belangrijk zijn. Het gaat erom wie Jezus voor ons is geworden. Niet of we hem van nabij hebben gezien of dat we over hem hebben gehoord. Er zijn er zoveel die over Jezus horen, maar een totaal andere weg kiezen. Ja, ik ben een dienstknecht van Jezus geworden, zegt Jezus. Dat vindt hij belangrijk. Hij is mijn Heer geworden. En Jacobus, je weet wel, die Jacobus, dat is mijn broer. En zo zien we dat het er bij Judas ook niet om gaat wie Jezus was vanuit zijn achtergrond, maar wie hij vanuit zijn overtuiging geworden is. Wie is Jezus voor u en voor jou? Dat is eigenlijk de vraag die Judas hier ook tussen de regels door stelt. Nou, een tweede is dat Judas zich niet tot een bepaalde groep wendt, lezen we in deze eerste verse, maar tot alle gelovigen, zonder onderscheid, toen en nu zou je kunnen zeggen. Hij noemt hen mensen die door God de Vader bemind, geliefd worden, geroepen zijn. Hij heeft je op het oog, zegt hij. En je bent geroepen om in relatie met hem te staan. Deel te hebben aan zijn heerlijkheid. Daartoe zijn we geroepen. Dat is wat ons zo kostbaar maakt. Dat is waarom we met elkaar dat avondmaal mogen vieren. We zijn geroepen om in relatie met hem te staan. Gedenken wat hij gedaan heeft voor ons aan het kruis. Vieren dat we geroepen zijn om te delen in zijn heerlijkheid. Wauw, dat is geweldig. Nou, vervolgens, al die gelovigen die door God de Vader geliefd en geroepen zijn, worden, en dit is het mooie, worden door zijn Zoon Jezus Christus bewaard of beschermd. Jezus bad hiervoor in een van zijn laatste gebeden voor zijn lijden en sterven. Ik begrijp dat jullie het hier afgelopen week met elkaar over gehad hebben. Johannes 17, daar bidt de Heer Jezus. Hij zegt, ik ben niet meer in de wereld. Hij zag al vooruit naar wat komen ging. Maar deze, en dat doelt hij op zijn volgelingen, zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, zegt hij tegen zijn vader. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn, zoals wij. Bewaar hen. Stel je dat toch eens voor. Jezus, die pleit voor ons. In hem zijn wij veilig. Punt. Onder alle omstandigheden. Hij bewaart ons tegen aanvallen van de duivel, die op alle mogelijke manieren op ons afkomen. Hij wil je bewaren. Hij wil je beschermen. Met als doel dat we eensgezind zullen zijn, zoals de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Eén zijn. Dat we eensgezind zullen zijn. Hij zal je bewaren, zegt Judas. Nou, en vervolgens wenst hij ons barmhartigheid, vrede en liefde in overvloed. Wauw. Het is zijn wens dat het in ons leven vermeerderd zal worden. Niet een klein beetje, niet het minimale. Nee, maar dat het vermeerderd wordt. Ik wens het je toe in overvloed. Gods barmhartigheid, zijn zorgzame genade is nodig als we tegenstand ervaren. We hebben het zo nodig, zegt Judas, in overvloed. Gods vrede is nodig als er strijd is. En er aanvallen zijn op de gemeente, in jouw persoonlijke geloofsleven. Zijn vrede bewaakt onze harten en onze gedachten in Christus Jezus, zegt Paulus in de Filippenzenbrief. Dat hebben we zo nodig. We worden zo makkelijk meegenomen als het moeilijk is. We raken zo makkelijk verward door alles wat we horen, door van alles wat er gebeurt. Misschien wel door persoonlijke omstandigheden. Misschien wel door alles wat er de afgelopen periode is gebeurd. Heren, waar bent u in dit alles? En dan zegt Judas, ik wens je Gods vrede toe in overvloed. Dat het onze hart en onze gedachten zal bewaken. En Gods liefde, ja, dat is het fundament van alles. En ook die liefde hebben we in overvloed nodig. In moeilijke tijden hebben we Gods barmhartigheid, vrede en liefde in overvloedige mate nodig, zegt Judas. Nou, dan gaan we verder naar vers 3 en dan lezen we het volgende. Geliefde, toen ik mij met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Dus wat zien we hier? Judas die wilde de gelovigen schrijven over de redding waaraan we deel hebben, op grond van ons geloof in Jezus Christus. Prachtig thema. Maar zo zegt hij, er is iets belangrijkers. Gezien de omstandigheden voel ik mij genoodzaakt jullie krachtig op te roepen, te strijden voor het geloof. Verdedig het geloof dat overgeleverd is aan hen die God toebehoren. Verdedig het geloof. Hou vast. Hou vast. Raak niet verward. Laat je niet leiden door allerhande andere dingen die door iedereen geroepen kunnen worden. En die ons afleiden van wat er werkelijk toe doet. Dus waarom besloot Judas een hele andere brief te schrijven? Hij maakte zich grote zorgen. En in die volgende zin, voor ons de volgende vers, legt hij uit waarom. En vers 4 lees ik even met jullie uit de basisbijbel. Er staat, want er zijn bepaalde mensen de gemeente binnengeslopen die zich niets van God aantrekken. Ze leven er maar op los. Ze denken dat God zo vriendelijk is dat hij het allemaal wel vergeeft. Ze geloven niet in onze enige Heer en Meester Jezus Christus. Toen het evangelie zich nog maar net verspreidde en er op vele plaatsen kleine gemeenschappen van gelovigen ontstonden, waren er al mensen die een leer verkondigden die anders was. Een leer die in hun daden liet en waarin ze in hun daden ook lieten zien dat ze Jezus voorbeeld niet wilden volgen. Een leer die afweek van datgene wat Jezus had laten zien. Eigenlijk wilden ze niets met Jezus te maken hebben. Het ging om hunzelf. En zij waren de gemeente binnengeslopen. Ze geloofden niet dat Jezus werkelijk mens geworden was. Ze geloofden wel dat God zo genadig is dat hij alles prima vindt. En ze gebruikten die goedheid van God als dekmantel voor een losbandig en leven waarmee ze eigenlijk het werk van Jezus Christus, Gods Zoon, loochende. En ongemerkt sluipen ze binnen. En krijgen de gelegenheid om zich zo te mengen met de gelovigen die geroepen zijn door de Vader, bemind door Jezus Christus. En Judas die realiseert zich, het is een groot gevaar. Als we daar ons oor te luisteren leggen, dan zullen we misleid worden. Dan zullen we meegenomen worden. Zien we de actualiteit van deze brief? Er is zoveel werelds denken dat onze gemeente binnen dreigt te komen. We laten ons zo makkelijk meenemen door dingen die niet van God zijn. Dingen die ons niet meegegeven worden vanuit Gods woord. Soms ongemerkt, soms gewild of zelfs geforceerd. Maar dat kan niet. We moeten daarvoor waken. We moeten waken dat het evangelie centraal blijft in wat we leren, in wat we onderwijzen, in wat we uitleven in ons leven van alle dag. En dat is niet altijd even makkelijk, want heel vaak staat het haaks op het denken van de wereld. Dat weten we. Maar soms zoeken we een beetje een tussenweg. Soms denken we een beetje hier naartoe, een beetje daar naartoe, een beetje schipperen hier, een beetje schipperen daar. Dan wordt het misschien wel aanvaard. En dat is nu juist waar Judas voor waarschuwt. Geliefde, wees waakzaam. Laat dit niet toe. De gemeente van Jezus Christus moet een baken van hoop zijn in een stormachtige wereld. Geen drijfhout dat alle kanten op meebeweegt. Dat kan niet. Dan hebben we niks te vertellen. Dan is er niets. De boodschap van het evangelie is in al zijn facetten hoopvol. Het is het enige redmiddel voor een wereld die bloedt uit vele wonden. Het biedt duidelijkheid aan hen die verward zijn. Als we maar duidelijk zijn in de boodschap die we verkondigen. En daarom roept Judas op om te strijden voor het geloof, zoals dat aan ons overgeleverd is. Zoals we dat, zouden we vandaag zeggen, meekrijgen vanuit Gods woord. Zoals de Heer Jezus ons dat leert. Het biedt bevrijding aan hen die in de slavernij van de zonde leven. Het biedt genezing aan hen die verscheurd worden. Door pijn, door verdriet, door ziekte, door ongemak. En het biedt hoop aan hen die de weg hopeloos kwijt zijn. We hebben erover gezongen dat Jezus het licht van de wereld is. Hij biedt licht aan hen die in duisternis wandelen. En ik denk, voor velen van ons is het niet onbekend. Maar laten we ervoor waken dat we geen water bij de wijn doen. Want als wij alleen maar druk zijn met ons aan te passen aan de grillen van de wereld, dan verliest die boodschap van het evangelie kracht. Judas, die begrijpt dit gevaar en hij zegt, dit is zo belangrijk dat ik jullie hierover schrijven wil. Nou, vervolgens wijdt Judas uit over de immoraliteit van deze dwaalleraars. En misschien heb je vanmiddag even tijd om het door te lezen. Ik zei al, het kost je niet veel meer dan een paar minuten. Wil je het bestuderen, dan kost het je natuurlijk meer tijd. Maar lees het voor jezelf nog maar eens. Zie wat hij zegt. Dan waarschuwt hij dat deze dwaalleraars uiteindelijk door God geoordeeld zullen worden. En dan maakt hij gebruik van voorbeelden uit bijbelse en niet-bijbelse bronnen. En als hij waarschuwt voor Gods oordeel, dan gebruikt hij 3 voorbeelden uit de geschiedenis om duidelijk te maken dat God zeker zal oordelen. Ja, God is genade, maar dat betekent ook dat God zal oordelen over hen die die genade niet willen aanvaarden. En dan vergelijkt hij deze dwaalleraars met het lot van Kaïn, het lot van Biliam en het lot van Korach. 3 mannen die gedreven werden door hebzucht. Hun daden staan beschreven in het Oude Testament. Ze werden niet gedreven door Gods karakter, maar ze werden gedreven door hun eigen verlangens, hun eigen overtuigingen. En Gods genade is nooit een vrijbrief om onszelf maar over te geven aan datgene wat we zelf graag willen. En dan gaat hij daar nog even op door en dan waarschuwt hij nogmaals dat ze door God geoordeeld zullen worden. En zijn laatste omschrijving over hun karakter is weinig vlijend, maar wel herkenbaar. Luister maar naar vers 16. Daar staat, ze doen niets anders dan zeuren en zagen. Ze laten zich leiden door hun begeerte, brallen maar wat en praten anderen naar de mond om er zelf beter van te worden. Je zou kunnen zeggen, de enige liefde die ze kennen is eigenliefde. En vervolgens maakt Judas duidelijk dat hij niet de enige is die hiervoor waarschuwt. Luister maar naar vers 17 tot 19 uit de NBV. Maar geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen en van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd. Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen die zich laten leiden door hun goddeloze begeerte. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien, scheuringen veroorzaken en alleen op het aardse gericht zijn. Ze hebben de geest niet. Maar weet je wat? En dan denken we, jongen, dit is wel een beetje negatief van Judas. Maar Judas die wil niet blijven hangen in zijn straffe woorden over deze dwaalleers. Hij zegt, ik vind het wel heel belangrijk, maar ik wil jullie als gelovigen juist meenemen in iets anders. Hij wil ze helpen om standvastig te zijn. Niet struikelen, maar stralen. Dat is waar hij naartoe werkt. En hoe gaan we op een goede manier om met alles wat er op ons afkomt? Met alles wat we horen, met alles wat ons verteld wordt. Nou, en wat dan volgt is eigenlijk het mooiste gedeelte van de brief. En een van de mooiste, hè, dat zei ik net al, zegenbedes uit het hele Nieuwe Testament. Maar eerst een indringende oproep aan de volgelingen van Jezus om te volharden in hun geloof. Leef als volgeling van Jezus. Vers 20 en 21. Daar staat, ja, eigenlijk vier woorden staan daar centraal. Bouw, bid, bewaar en verwacht. Luister maar. Maar u, geliefde, zegt Judas, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof. En bid in de Heilige Geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Nou, wat staat hier? Bewaar uzelf in de liefde van God. Dat is eigenlijk de hoofdzin, zou je kunnen zeggen. De rest is daaraan ondersteunend. Dan krijg je dit. Geliefde, bewaar jezelf in de liefde van God. Hoe? Door te groeien overeenkomstig de leer, te volharden in gebed en de komst van de Heer te verwachten. Dus in vers 1 en vers 24 maakt Judas duidelijk dat God ons bewaart in Christus Jezus. Het is God die het doet. Wij kunnen dat niet in eigen kracht. Jezus Christus bewaart ons. God belooft dat Hij zijn kinderen nooit los zal laten. Hij zal ze beschermen en behoeden, zodat we eens veilig deel hebben aan zijn geweldige heerlijkheid. Dat is wat ons te wachten staat. En dit is gelijk ook het meest kernachtige antwoord op de vraag hoe wij omdienen te gaan met alles wat afbreuk dreigt te doen aan de gezonde leer, zoals dat vanuit Gods woord tot ons komt. Al die dingen die geroepen worden. Heren, wat moet ik geloven? Heren, wat moet ik doen? En dan zegt Judas, groei in je geloof door vast te houden aan de koninkrijksprincipes in Gods woord. Zoek het op. Lees het. Laat je daardoor leiden. Ook als dit lijnrecht indruist tegen allerlei populaire opvattingen die hun oorsprong vinden in wereldsdenken. Kom niet bij God vandaan. Blijf dicht bij Hem, dan zal het je opbouwen en niet afbreken. Vervolgens laat je in je gebeden leiden door Gods geest. We weten niet altijd wat we moeten bidden. Heere, zeg het maar. Wilt u mij leiden door uw geest? Wilt u mij wijsheid geven? En laat Gods liefde in alles over je waken. En zie met verlangen uit naar de komst van de Heer. Dat zijn dingen, zegt Judas. Je zou kunnen zeggen, dat zijn ankers. Ankers voor ons geloof. Om zo dicht bij Hem te blijven. Als wij in ons denken en ons handelen ons voortdurend laten vormen door zijn beschermende liefde, ja, dan zal er een krachtig getuigenis van ons en van de gemeente van de Heer Jezus Christus uitgaan. En dan volgt die oproep van Judas. Vers 22 en 23. Red wat er te redden valt. Ontferm je over hen die twijfels hebben. Anderen moet u redden door hen te ontrukken aan het vuur. Maak duidelijk dat Jezus Christus redt. En dan zegt hij maar tegenover weer anderen, moet u voorzichtig zijn met uw goedheid. Ontloop hen, want zelfs hun kleren zijn door hun zondige lusten besmet. Dat zijn mensen die niet willen luisteren. Die Gods woord, die boodschap van het evangelie, volmondig afwijzen. En dan zegt u, wees voorzichtig. Je wordt er zomaar door meegesleept. En dan kan Judas niet anders dan afsluiten met lofprijzing. Zodat onze blik volledig gericht is op de almacht en de grootheid van God. Daar gaat het uiteindelijk om. Gods grootheid. Judas die zegt, hij moet het doen. Verwacht het niet van de wereld. Verwacht het niet van allerlei opvattingen. allerlei populaire dingen die geroepen worden. Hij zei, God is bij machten. God is bij machten je voor struikelen te bewaren. Luister naar hem. En je smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid. Dat is wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Zijn bloed reinigt ons. Geweldig. Dat gaan we zo vieren. Dank u, Heere Jezus, voor het verbroken lichaam. Voor het bloed dat vergoten is. Zodat u mij smetteloos kunt stellen voor uw heerlijkheid. In grote vreugde. Er is niets wat ons grotere vreugde kan geven dan wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, nu en tot in alle eeuwigheid. Hij is met jullie. Amen. Amen. Mag ik nog met jullie danken en bidden? Hemelse Vader, wat is het geweldig om hieraan herinnerd te worden. Wilt u ons helpen om dicht bij u te blijven? Om dicht bij uw woord te blijven? O Heer, en als we soms geen woorden hebben om u te danken of om te bidden, leid ons dan door uw geest. Verlicht onze harten, verlicht ons verstand. Open onze ogen. Zodat we u in uw heerlijkheid zien. Dat we op u gericht zijn. En Heer, als we u in uw heerlijkheid zien, dan worden we ook bepaald bij onze eigen tekortkomingen. Vergeef ons onze zonden. Vergeef ons daar waar we niet op u gericht zijn. En help ons heel dicht bij u te blijven. Leid ons door uw geest. Geef ons zicht op uw heerlijkheid. Bemoedig, troost, breng duidelijkheid voor hen die verward zijn. En Heer, ik wil bidden als er zijn die op dit moment luisteren en Jezus Christus, u Heer Jezus, nog niet kennen als hun verlosser. Openbaar uzelf dan aan hen. Als je Jezus Christus zoekt, vertel het hem. Dan zal hij zich aan je openbaren. Als de enige die redt. Die jou hoop biedt. Die jou wil leiden. Die jou een heerlijke toekomst wil geven. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus, voor wat u gedaan hebt. Amen.